grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Hein van Kemenade.
Goedemorgen luisteraars. Vandaag luistert u naar een aflevering van Grensgeluiden met als studiogast Manique Sarkar. Manique Sarkar is literair vertaler en schrijver. In april verscheen zijn debuutroman Ossenkop, die met juichende recensies ontvangen werd. Voor Grensgeluiden is dit boek ook besproken. Verder schrijft hij voor verschillende bladen en websites en dat kun je op zijn website allemaal lezen. Hij vertaalt vooral uit het Frans en ook uit het Engels. Uit het Frans onder andere Joël Dicker, Philippe Claudel, Kamel Daoud, Irene Nemirovsky en vele anderen. Waaronder ook Franstalige, Afrikaanse en Arabische schrijvers. Uit het Engels onder andere Hisham Mattar en James Baldwin. Techniek Henk Schiering en Adrie Lips. Informatie over dit programma kunt u vinden op www.grensgeluiden.nl en ons e-mailadres is info@grensgeluiden.nl. Goedemorgen Manique.
Goedemorgen Hein, leuk om hier te zijn.
Manique Sarkar, ik spreek jouw naam zo goed uit.
Uitstekend.
Uitstekend. Ja. Maar waar komt deze naam vandaan?
Het is een Indiase naam. Ja? Ik heb een Indiase vader en een Nederlandse moeder.
Aha.
Ja.
En ben je ook, je bent geboren in Groningen.
Ja, klopt.
En ben je ook vaak in India geweest?
Ik ben er in mijn kindertijd bijna elk jaar geweest. De laatste jaren is het minder, dat vind ik heel jammer, maar het is onvermijdelijk. Ik voel me ook, ja, bijna voor de helft ook wel India's, denk ik.
Ja, ja, ja. Het heeft ook veel invloed op jou gehad.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het een groot voordeel is van... Ja, twee achtergronden dat je allebei de achtergronden kan relativeren en met een zekere afstand ernaar kan kijken. En daardoor ook beter ziet wat er goed aan is en wat er minder goed aan is.
Ja, ja, ja. En je bent ook tweetalig opgevoed?
Nee, in theorie ben ik tweetalig Nederlands-Bengaals opgevoed.
Aha.
Ik had alleen snel genoeg door dat mijn vader ook Nederlands kon en... Ja, de familie in India kon ook Engels, dus zodra ik Engels ging leren had dat Bengaals niet zoveel zin meer.
Oké, dus wanneer jij in India was, dan sprak je Engels?
Meestal wel, ja.
En je had daar wel ook vriendjes? Of?
Nou, we woonden in een groot huis met de hele familie, zo'n joint family. Dus ik had daar uit mijn hoofd 7 neefjes en nichtjes die we altijd zagen.
En daar speelde je ook veel mee?
Ja. Ja, en dat, het was ongelooflijk gezellig altijd.
Ja, 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 ja. Ja, en dat is toch een hele andere wereld dan het Groningse platteland.
Absoluut. En zeker in die tijd. Tegenwoordig groeit het echt naar elkaar toe. Dat zie je. Je kan hier veel uitgebreider bijvoorbeeld India's eten. Je kan alles kopen wat je nodig hebt. Ook online, maar ook in de winkel. En daar heb je ook... wij namen bijvoorbeeld altijd slaashuis mee, omdat je dat daar niet had. En de familie vond het heerlijk.
Oké, dat is typisch Nederlands.
Typisch Nederlands. En op een gegeven moment hadden we daar in de supermarkt... zagen we opeens slaashuis staan. Ja, ja, dus dat hoefde toen ook niet meer. Mm-hmm. Dat is ergens wel jammer. Maar,
En andersom, uit India had je ook allerlei... voor Nederland exotische producten.
Absoluut,
natuurlijk. En, en op school in Groningen, had jij daardoor ook een uitzonderingspositie of was het, kon je daar toch ook gewoon?
Ik heb dat nooit zo gevoeld. Mm-hmm. Ik heb ook nooit beseft dat ik, dat klinkt groot, maar anders was dan andere kinderen, zeg maar.
Uh-huh.
Dat kwam pas veel later dat je wel ziet dat het toch wel zeker een invloed heeft op wie je bent en hoe je in het leven staat.
Uh-huh.
Maar als kind heb ik die link nooit gelegd. Nee, het was ook een klein dorp, klein, 4000 inwoners.
Ja, en dan je bent eigenlijk overal opgenomen in een gemeenschap, in een familie.
Precies.
En dat geeft natuurlijk ook geborgenheid.
Absoluut, ja, zeker.
Dat,
ja.
Al die dingen uit India, want ik heb veel van jouw shortreads gelezen.
Mm-hmm.
Bijna nergens is daar van India sprake. Of is daar, ga je daar misschien, je debuutroman Ossenkop, daar heeft ook helemaal niks met India te maken.
Nee.
ga je misschien over die kant van jouw persoonlijkheid ook ooit schrijven? Of is dat, of is het niet zo? Kun je daar nog niks over zeggen?
Ik denk het wel. Maar ik denk dat dat behoorlijk moeilijk is. Omdat, ja...
Ja?
Ik denk dat dat zeker nog wel gaat komen, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ik vind het ook heel interessant. En vooral wat ik zei over die twee culturen en dat je toch... als een soort buitenstaander de beide culturen kan bekijken. Dat is echt fascinerend. En daar zit ook heel veel interessants in. Aan de andere kant, ja, in de roman die ik heb geschreven... dat is natuurlijk, de hoofdpersoon is ook wel een buitenstaander. Die is alleen dan toevallig niet, zeg maar, Indiaas. Maar die is gewoon, ja,
ja, die is Nederlands.
Ja, precies.
In Gronings, of ja, in ieder geval. Maar ook voor ons zuidelingen heel begrijpelijk.
Ja.
Ja, want het is, ja... Ik las wel ergens dat je, wat wij Bombay noemen, dat helemaal geen Bombay heet, maar alleen in Nederland. En dat die eigenwijze Nederlanders dat maar blijven volhouden. Zo is er in India toch ook een hele andere wereld.
Ja, zeker.
Waar je veel van mee hebt gekregen.
Waar ik veel van mee heb gekregen, maar die ik toch wel echt veel minder goed ken dan Nederland.
Ja. En daar zit ook de moeilijkheid in om erover te schrijven.
Dat denk ik wel. Uh-huh. Dus als ik ergens over zou schrijven, dan zou het inderdaad zijn over dat met één been in een cultuur staan en niet helemaal.
Ja.
Niet helemaal. Ja.
Uh-huh. Ja, en omdat je daar niet zoveel last van hebt gehad, dan schuurt het nergens. Om er een roman van te maken.
Nee, nou, er zijn wel dingen die schuren, maar... maar die moet ik nog uitwerken.
Ja. We hebben misschien ooit nog eens in een ander gesprek
precies,
over.
Precies, bij mijn tweede boek misschien.
Ik las ook ergens dat je vader van een tweeling bent.
Dat klopt, ja.
En dat is dan... alle gegevens over jouw persoonlijk leven die dan op internet te vinden zijn. Ja. En wou je dat zo houden?
Ik nooit zo bij stilgestaan eigenlijk.
Nee, nee.
Ik ben niet een heel gesloten persoon wat dat betreft. Mm-hmm. Nee.
Ja. Dus dat, kijk, ik denk dat het op zich wel verschil maakt of je bijvoorbeeld vader van kinderen bent of moeder van kinderen. Dat is weer een ander aspect, zeker als je over dingen schrijft en over gevoelens van mensen probeert personages uit te tekenen.
Mm.
Dat er hoe je persoonlijke omstandigheden zijn, dat daar ook toch wel invloed op hebben.
Dat denk ik zeker, ja. Ja. En ik merk ook dat vroeger... Als ik wat van die opgeschoten jongens tegenkwam, nam ik ze heel serieus, zeg maar. En nu ik zelf twee zoons heb in de puberleeftijd, denk ik ook een beetje van, ze zitten ook gewoon een beetje stoer te doen, zeg maar.
Ja, het is een hele interessante leeftijd overigens.
Het is een hele leuke leeftijd, vind ik ook, ja.
Nou, ik heb een kleindochter die daaraan begint. Maak het ook weer allemaal mee.
Ja, precies.
Ik las ook ergens dat je het vertalersvak ingerold bent.
Klopt.
Maar hoe rolde dat balletje nou eigenlijk?
Ja, dat is een heel simpel antwoord. Dat is gewoon een kruiwagen. Mijn moeder was literair vertaler.
En aha.
Op een gegeven moment was ik gestopt met mijn studie en wist ik niet wat ik wou doen. Ik wist wel waar ik van hield en dat was taal.
Mm-hmm.
En mijn moeder had een opdracht gekregen om een verhaal te vertalen voor Crossing Border. En daar had ze geen tijd voor. En toen vroeg ze aan mij van... dat is niet waar. Ik vroeg aan haar van, mag ik het proberen?
Ja.
En toen zei ze, ja, dat is goed.
Oh, en dat is in die verhalenbundel terechtgekomen.
Klopt, ja. Dus dat heb ik vertaald. En daar heeft zij ongelooflijk veel aan veranderd en verbeterd. Want ik kon er natuurlijk helemaal niks van.
Mm-hmm.
Maar toen bedacht ik wel, toen vond ik wel dat het heel leuk was. En ook dat ik, er echt van genoot. En dat het iets was waar ik ook, redelijk goed in was.
Mm-hmm,
ja.
Mm-hmm. Ja. En heb je ook nog opleiding gevolgd, de vertalersopleiding?
Nee, geen officiële, maar de boeken die ik daarna heb gedaan, heeft mijn moeder mij ook bij begeleid.
Ja. Dus nee, daar heb je
ongelooflijk veel
dichtbijstaande docent.
Zeker, ja. En zij was ook docent aan de Universiteit van Groningen.
Aha.
Ook literair vertalen, dus ja.
Ah. Dit jaar ben je ook gedebuteerd als schrijver.
Ja.
En vertalen en schrijven, daar zit toch wel een verschil tussen.
Absoluut. En dat is een stuk groter geweest dan ik van tevoren had verwacht. Ja.
Oké. Want wat dacht je eerst en wat denk je nu?
Het verschil, wat ik eerst dacht, is dat het, je hebt natuurlijk heel veel overeenkomsten. Je moet mooie zinnen bouwen.
Ja. Ja.
Je moet een verhaal vertellen.
Ja.
Je moet de juiste woorden vinden om op de juiste plek te zetten.
Ja. De spanning erin houden.
Wat zei ze?
De spanning erin houden.
De spanning erin houden, ja. Maar bij het schrijven zit een veel grotere creatieve kant. Wat ik bij vertalen soms echt jammer vind. Is dat je beperkt wordt door wat de schrijver heeft opgeschreven. Mm-hmm. Terwijl ik af en toe zelf denk van ja, maar was het niet veel leuker geweest als er nou dit was gebeurd.
Ja, ja, ja. Ja. Maar dat, dat mag je niet veranderen.
Dat mag je niet veranderen. En bij het schrijven is het leuke en de moeilijkheid dat je dat wel mag veranderen.
Uh-huh.
En het moeilijke aan schrijven is, nou dat is een enorm cliché om te zeggen, maar je begint met een witte bladzijde en die moet je maar zien te vullen.
Mm-hmm.
En dat heb je niet als vertaler. Dus dat maakt het vertalen wat dat betreft. Ik zeg altijd, vertalen is een ambacht en schrijven is een kunst.
Ja, 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 ja. Ja, dat is mooi gezegd. En het is ook wel grappig om even te vermelden dat de inleiding zoals ik die net gehouden heb, die stond ook op Facebook met nog een zin erbij wat ik van het boek vind. Een kostelijk boek met bizarre randjes. En er was er een Franse vriend van jou, die had het door een vertaalmachine gehaald. En die vertaalmachine had ervan gemaakt. It's an expensive book with bizarre edges.
Ja.
Dus hij vroeg zich af wat dit nou voor een aanbeveling was.
Precies. Ja, als vertalers lopen we flink wat risico met ChatGPT, maar voorlopig zijn we nog onmisbaar. Dat is wel fijn.
Ja, dat is toch wel duidelijk met zo'n voorbeeld.
Precies.
En dat, nee, maar aan al die vertalingen zie je meteen dat het uit de machine komt.
Ja, klopt.
Het is zo kronkelig en tenenkrommend qua taal.
Ja.
En sommige dingen ook gewoon radicaal verkeerd.
Ja. Ja. Ik denk wel dat het werk van vertalers gaat veranderen. Dat het steeds meer de kant op gaat van het corrigeren en verfraaien van computervertalingen.
Ja, ja, dat je al een bulk hebt.
Precies,
maar.
Ja. Maar voorlopig, nee, zie ik het absoluut niet gebeuren. Dat het,
jij tikt het verhaal wat jij vertaalt van A tot Z uit.
Ja, precies. Ja. Ja.
Kijk, en met AI zou je het dan kunnen hebben dat zij al een stuk typewerk doen, of
precies.
De machine.
Ja. Dat is denk ik inderdaad, net zoals toen de computer kwam, kan ik me voorstellen dat er ook vertalers zijn geweest die het jammer vonden dat het niet meer met de hand ging. Maar uiteindelijk is het onvermijdelijk,
Nee, maar het kan een hulpmiddel zijn. Maar als het dat ook als zodanig wordt, want ik denk ook dat vertalers absoluut onmisbaar zijn. En zeker literair vertalers, om een boek mooi te vertalen, om ook de geest van het boek te laten voelen.
Dat zeker. En je kan een prima vertaling maken met de computer inmiddels.
Hmm.
Maar als je echt alle finesses en alle verborgen bedoelingen en subteksten van de auteur erin wil leggen, dan zul je echt nog een vertaler moeten hebben.
Ja, absoluut. We gaan even naar muziek luisteren. Muziek uit India. Trita met Nizamuddin. In de studio is Monique Sarkar. En Monique, je bent dit jaar gedebuteerd met een boek over een slagerij.
Ja.
Maar hoe kan het dat een vegetariër gaat schrijven over een slagerij?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal vegetarisch. Ik zou het graag willen zijn, maar ik vind vlees gewoon heel lekker. Dat is wel. Dus ik ben niet helemaal vegetarisch. Maar hoe ik op het thema ben gekomen, dat is een heel lang verhaal uiteindelijk. Ik wou oorspronkelijk schrijven over iemand die graag aanzien wil krijgen. Die aanzien wil krijgen in het dorp waar hij woont. En dat krijgt hij niet, want hij is niet een van de notabelen. Hij is geen burgemeester, hij is geen dokter, hij is geen notaris. En hij is slager. En hoe goed je ook bent als slager, ik kan me voorstellen dat je dan door veel mensen toch niet wordt geaccepteerd als een van de vooraanstaande mensen in het dorp. Omdat er aan het beroep toch een randje zit van wat mensen een beetje onsmakelijk vinden. En zo is het begonnen. En uiteindelijk, wat zei?
Het bloed.
Het bloed, ja. En uiteindelijk vond ik het ook heel interessant dat een slager een ambachtsman is, zoals je er zoveel hebt, zeg maar. Die heel erg, en in het geval van mijn slager, Rensing, hij is verschrikkelijk goed in zijn werk, maar dat wordt gewoon niet gezien en niet gewaardeerd. Dus wat ik leuk vond, het is iets waar je heel goed in kan zijn, zoals er nog veel meer dingen zijn. En die combinatie met iets waar je heel goed in kan zijn, en een ambacht in combinatie met dat vieze randje. Precies.
Dat zit natuurlijk ook in het vertalen.
Ja,
dat is ook
precies.
Een bepaald vakmanschap.
Zeker, ja.
Dus daar mag ik ook overeenkomsten in zien. Dan.
Daar mag je absoluut overeenkomsten in zien, ja.
Dus net als dat Elschot met de kaas en de hoeveelheid niet verkochte boeken een overeenkomst heeft.
Precies, ja zeker. Dat, ja.
Maar ben jij dan, lijk je dan op in andere dingen ook op de jongere Rensing? Of is dat, want hij is nogal, ja, op een bepaalde manier heeft hij een groot probleem om met mensen om te gaan.
Ja.
Hij schiet zo ver door in zijn vakmanschap, dat hij eigenlijk als een zombie in de winkel staat, niet eens ziet dat er een klant staat.
Nee, nou zo ben ik zelf niet.
Nee.
Ik denk wel zeker dat ik trekjes van Rensing heb. Ook van, verbazing soms over hoe mensen met elkaar omgaan en hoe leuk het ook is. Niet dat ik me erover verbaas dat ze niet goed met elkaar omgaan. Dat doe ik ook trouwens. Maar gewoon de manier waarop mensen contact hebben. Dat ik denk van zo ben ik niet. En dat is wel een grote overeenkomst denk ik tussen mij en Rensing. Ik denk wel dat hij een stuk extremer daarin is dan ik. Dat mag ik hopen.
Misschien is het leuk om de eerste zin te lezen.
Ja.
Want de eerste zin is, en dan zal ik de luisteraar alvast op de hoogte brengen, die is zeker niet kort. Het is bijna een hele pagina.
Hij is bijna een hele pagina.
Ja.
Als het enige waarop je je kunt baseren een groot levend beest op een koude ochtend op de veemarkt is, bij wie de damp tijdens het uitademen uit de neusgaten komt, dan moet je weten dat je je hand op de kossen moet leggen om te controleren of het vlees droog is. Dat je bij iedere stap van een dier moet opletten of het niet hinkt, of het vlees bij de hals terugveert als je er met je vinger op drukt, en dat je als dat niet zo is op je eigen inzicht moet vertrouwen. Ook als de veehandelaar met glimmende rode wangen, een portefeuille vol honderdjes en een flesje brandewijn in zijn binnenzak zegt dat het een topdier is. Niks mis mee. Vertrouw op mijn ervaring, jongen. Ik heb je opa nog gekend. En voordat je in één oogopslag kunt zien of je een vlees- of een spekvarken voor je hebt, moet je er toch eerst honderden hebben bevoeld en opgemeten. Maar de jonge Rensing had voor deze dingen een natuurlijke aanleg. Misschien vanwege de van kop en poten ontdane runderrompen, die hij al in zijn vroegste herinnering op de burrie door de slachtruimte duwde, totdat hij voor straf naar boven moest.
En de tweede zin?
Met een enkele blik kon hij een gezond dier van een ziek dier onderscheiden. Een goede snede van een slechte, mals van taai, jong van oud.
En zo ben je meteen midden in de slagerij.
Ja.
En dat, wat mij ook bijgebleven is aan dit boek, is dat er ongelooflijk veel vaktermen in staan.
Ja.
En ook veel allerlei gegevens van hoe een slager werkt. Wat voor messen die heeft. En ook die gedrevenheid om niet alleen mooi vlees te maken, maar ook om te weten om wat hier al staat, hè, op de veemarkt zelf in te kopen.
Ja.
Waarbij je dan weet wat voor vlees je in de kuip hebt.
Ja. Letterlijk inderdaad. Ja, ik heb behoorlijk wat achtergrondresearch gedaan. Mm-hmm. Ik heb het handboek voor de slager. Dat is een prachtig boekwerk uit de jaren 50. Dat bedoeld is om alle kennis te bevatten die je nodig hebt om een slagerij te runnen.
En dat is voor een leek ook gewoon goed te lezen?
Nou, sommige delen wel, andere delen helemaal niet. Mm-hmm. En ja, als er staat van hoe je een bepaald lichaamsdeel moet uitbenen, dan snap ik meestal niet wat er precies wordt bedoeld, soms ook wel.
Mm-hmm.
Ja, en ik denk dat als je het van kop tot staart zou lezen, dat hele boek, dat je dan toch heel veel zou weten.
Ja,
over
ongetwijfeld.
Zeker, ja.
Ja. Ja, ja. En dat is ook te merken aan dit boek. En dat hebben toch gewoon het werk in de slagerij en de...
Ja.
Dat is een heel belangrijk deel.
Ja, zeker.
Inkopen op de markt.
Ja. Nou, ik moet zeggen, wat denk ik ook wel geholpen heeft, is dat in het dorp waar ik vandaan kom, ook een Gronings dorp, had je een enorm bevlogen slager die ook heel erg zijn best deed om heel goed vlees te leveren. Waarvan ik later, toen ik met het boek bezig was, ook in de archieven van de NRC heb gelezen dat hij daarin voorkwam. Dus mensen uit de Randstad echt naar hem toe kwamen omdat hij zo'n geweldig vlees had.
En bestaat die slagerij nog?
Nee, die is allang ter ziele helaas.
Dat is toch de gang van veel middenstandszaken.
Zeker, ja.
En vaklui die het af hebben moeten leggen tegen grotere zaken. Supermarkten die ook weer conglomeraties werden.
Precies, ja. Dat is jammer, ja.
Ja, en dat is ook een deel wat je beschrijft in het boek.
Klopt, ja.
En de jonge Rensing heeft daar ook een heel eigen antwoord op.
Ja, die probeert ook met zijn tijd mee te gaan, maar op zijn heel eigen manier. Die misschien iets te vooruitstrevend is voor het dorp waarin hij leest. En misschien ook een beetje te slecht doordacht. Dus dat gaat niet helemaal goed, inderdaad.
Ja, zijn vrouw die zegt op een gegeven moment ook van dat hij te lang heeft nagedacht over dingen. Gaan we nou maar eens wat doen.
Ja, precies, ja. Ja, hij is inderdaad heel erg bezig met ideeën en bedenken hoe het allemaal zou moeten. En zelfs zoveel dat hij het gewone, basale werk van iets verkopen in een winkel, waar hij toch al niet goed aan is, maar dat hij dat helemaal vergeet eigenlijk.
Ja, ja, en je beschrijft ook eigenlijk zijn illusies en zijn dromen.
Ja.
En wat hij eigenlijk ziet, want bijvoorbeeld die scène dat hij naar de bank gaat en verwacht dat zijn plannen goedgekeurd worden en dat hij geld krijgt.
Ja.
En dan gebeurt er iets heel anders.
Dat valt zwaar tegen voor hem. Dat is heel verdrietig voor hem, ja.
Ja, meer dan dat, denk ik zelfs. Want je beschrijft ook dat hij eraan denkt om naar Amerika te gaan. Of,
Nou, het is inderdaad wel de instorting van zijn droom. En hij heeft als droom om de beste slager van de wereld te worden. En vaktechnisch is hij dat misschien ook wel. Maar waar het ook over gaat is dat vaktechniek niet genoeg is om de beste slager van de wereld te worden. Want je moet namelijk ook nog aan mensen kunnen vertellen dat jouw vlees het beste vlees is.
En
mensen daarvan overtuigen.
Komen.
Mensen moeten het weten. En ook met je eens zijn.
Ja, een hele treffende zin staat dan op pagina 49. Zijn vader heeft een echtgenote voor hem uitgezocht.
Ja.
Een slagersdochter. En die komt bij hun in de winkel werken. En dan staat er deze zin. Zij werkte zij aan zij met de man over wie haar vader had gezegd dat ze met hem zou trouwen. Al straalde hij niet uit dat hij daarvan op de hoogte was.
Ja.
Dit is toch absurd eigenlijk?
Ja, het is behoorlijk absurd.
Nou, tijd voor een prachtig lied van de zanger Alex Roeka. Dronken ochtendkade.
Ik ben dronken, dat is goed. Gisteren was ik het ook, dat was ook goed. Hé, hey, een ster, kijk dan daar, een ster. Was het whisky of was het wijn? Oh, lekker wel, whisky met wijn. Nee, het is de maan, de maan. Kijk dan daar, maan. Ik ga naar het water, achter het spoor. Wacht op de komst van het licht. De zwarte boten vluchten ervoor. Maar ik vang het op mijn gezicht. Ik zuig aan de zon. Het is allemaal gelijnd. Is het mooi? Ik vind het mooi, mooi en vreemd. Ben ik eenzaam of valt het mij? Ik ben wel eenzaam, ja, dat valt mij. Ik ken die vrouw, hoe heet ze ook weer? Ik weet het niet meer. Maar ik kan lachen, soms lach ik hard. Ik moet zo lachen dan, het klinkt heel hard. Als ik haar straat wist, zou ik gaan. Voor haar raam gaan staan. Wat kwam ik hier gisteren, ook alweer doen? Iets geks in mijn kop. Ik moest in één keer janken doen. En toen hield het weer op. Ik zuig aan de zon. Het is allemaal gelijnd. Toch is het mooi. Ik vind het mooi. Mooi en vreemd. Moet ik dromen, of droom ik al? Ik heb nog geen droom gezien, of ik droom hem al. Het is van water, het is van damp. Damp. Zal ik roepen, of weten ze het al? Gisteren riep ik ook, oh, dan weten ze het al. Het is geen water, het is geen damp, een damp. Ik vreet de gaten uit de lucht, voel mijn kwaaien tekort. Alsof de lichthond in me zucht en ik nog niet lichter word. Ik zuig aan de zon. Het is allemaal geleend. Toch is het mooi. Ik vind het mooi. Mooi en vreemd.
Dit was Alex Roeka. U luistert nog steeds naar Grensgeluiden, kunst en cultuur op Breda Nu. Met vandaag als studiogast Maniek Sarkar. Ja, Maniek, je bent vertaler van beroep.
Ja, klopt.
En daar hebben we het al over gehad. En om dat nu een beetje. En je hebt ongelooflijk veel boeken vertaald, vind ik. En om dat toch zoveel is, denk ik dat het fijn is om er drie uit te pikken. Drie schrijvers. Om daar iets meer over te vertellen.
Ja.
En de eerste is een Fransman, Philippe Claudel.
Ja, Philippe
daar
Claudel,
heb je alles van vertaald.
Alles op één dun boekje na.
Oh, ja. ik dacht bijna. Hè, want het begon met Grijze Zielen.
Klopt, ja.
Een boek over de Eerste Wereldoorlog. En hij schrijft. Krijg je, of ja, eigenlijk is mijn vraag. Als je zoveel vertaalt van één schrijver, krijg je dan ook echt een band met hem?
Ja, ik denk het wel. Ja, absoluut. Ik heb het gevoel dat ik hem ken. Wat ik ook heel interessant vind, is dat ik ook het gevoel heb dat ik bepaalde personages ken. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld terugkomen in meerdere boeken.
Ja.
En dat is heel leuk om te zien. Er is één personage, dat is een beetje een pestkop. Die is een kop groter dan de anderen. En die slaat en die doet altijd een beetje stoer. En daar loopt het vrij vaak slecht mee af. Maar die komt inderdaad in een paar boeken terug in bijna dezelfde vorm.
Ja, dat is heel leuk
om te zien.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, dat is waar inderdaad.
Ja.
En heeft dat ook te maken met iets wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt?
Ik denk het wel, ja.
Ja.
Dit heb ik hem nooit
gevraagd. Heb je nooit over gesproken?
Nee.
Ja, dat kan natuurlijk.
Ja.
Dus dat, en je hebt hem vaak ontmoet ook nog? Of?
Ja. Het is inmiddels alweer een paar jaar geleden, maar ik heb hem inderdaad vaak ontmoet. Het is een verschrikkelijk aardig man.
Ja, want zijn laatste boek is, wat jij vertaalde, is Schemering, denk ik. En dat is toch al anderhalf, twee jaar uit of zo?
Ja, misschien wel, hè?
Ja.
De tijd vliegt al. Een
prachtig boek, want net als Schemering en ook het verslag van Brodeck of Grijze Zielen, dat zijn boeken waarbij ook de streek heel belangrijk is.
Klopt, ja.
Hij komt uit de buurt van Nancy, heb ik begrepen.
Klopt.
En de Grijze Zielen speelt in de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En Brodeck en Schemering in Outre-Rhin. En wat is dat voor een land? Dat kan ik niet op de kaart vinden.
Nee, dat is ook heel lastig om te bedenken wat het zou kunnen zijn. Ik heb het zelf tijdens het vertalen. Schemering heb ik geplaatst ergens aan de grens van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk.
Mm-hmm.
Maar ik weet nou niet meer zeker waarom.
Ja, maar dat is denk ik vooral in het boek Schemering, waar klopt, dat heel duidelijk is. Dat
en Brodeck is
wat dichterbij lijkt wel.
Brodeck is dichterbij. Ik weet nog wel dat er dialect voorkomt dat ook inderdaad uit Lotharingen komt.
Ja.
Dus dat moet daar in de buurt zijn. Maar het is wel een fantasieplek die inderdaad buiten de wereld lijkt te staan.
Nee, ja. Maar Lotharingen is ook een land met een hele rijke geschiedenis.
Zeker, ja.
Nee, want het is een van de drie zonen van Karel de Grote. Nee, je had Frankrijk en Duitsland.
Ja.
En dan dat Lotharingen lid daartussen.
Ja.
En Nederland maakte eigenlijk ook deel van uit.
Oh, dat, ja.
Dacht ik. Ja, tenminste vanuit die vroegere tijd.
Ja.
Van Nederland tot Noord-Italië.
Dat was Lotharingen helemaal. Oh, dat wist ik helemaal niet.
Oké, ja. Ja, maar dat vind ik ook in zijn boeken terug.
Ja.
Een andere schrijver waar ik het eigenlijk graag over wil hebben is de Congolees Paul Lomami Chibamba.
Ja.
Hij leefde van 1914 tot 1985.
Ja.
Om even duidelijk te maken, hij heeft onder het kolonialisme zijn opleiding gehad en werd een soort evolué.
Ja.
Wat betekent dat eigenlijk?
Ja, een evolué is een zwarte Afrikaan, Congolees in het algemeen. Die werd gezien als geëvolueerd omdat hij westerse normen en waarden in elk geval uiterlijk had aangenomen. Ze droegen westerse kleding, ze leefden op een westerse manier. En die werden dus hoog aangeslagen is niet waar. Maar die werden hoger aangeslagen dan zeg maar de gewone Afrikanen door de koloniale overheerser.
Ja, want echt gelijk aan een blanke konden ze nooit worden.
Dat zal nooit gebeuren,
nee. En hij had ook heel veel kritiek op het koloniale regime.
Ja. En het leuke aan het boek dat ik van hem vertaald heb, Ngando en andere verhalen, is dat die kritiek zit er wel in, maar die is heel impliciet gehouden.
Ja.
En het gaat ook heel duidelijk niet over de witte overheerser. Het gaat echt over de zwarte mensen. En ze hebben inderdaad de witte overheerser, die is altijd aanwezig, maar die is niet echt van belang of zo.
Mm-hmm.
En dat maakt het anders dan veel andere boeken die gaan over kolonialisme. En ja, dat soort dingen. Namelijk dat het eigenlijk niet over kolonialisme gaat.
Ja, ja. Maar het gaat eigenlijk over de verhalen die van de pre-koloniale volkeren die daar woonden.
Ja, met een wonderlijke vermenging van magie en realiteit. Dat echt naadloos in elkaar overloopt.
Ja, ja.
Wat het vertalen wel lastig maakt.
Ja, want daar wilde ik ook vragen. Heb jij veel research moeten doen om dat te kunnen vertalen?
Ja, redelijk veel. En wat ook een moeilijkheid is, is dat er Afrikaanse termen in voorkomen die gewoon echt bijvoorbeeld op internet niet te vinden zijn.
Ja, ja.
En internet is sinds het bestaat de grote bron van elke vertaler. Mm-hmm. Dus dat, dus dat leverde wel moeilijkheden af en toe op. Maar dat is ook wat vertalen leuk maakte om moeilijkheden op te lossen.
Ja, 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 ja. Ja. Maar had je ook geen Afrikaanse contacten waar je het aan kon vragen bijvoorbeeld?
Nee, nee, eigenlijk niet. Mm-hmm. Nee.
Nee, en je eigen Indiaanse achtergrond is ook anders.
Ja, die helpt daar ook niet bepaald bij. Nee.
Ja, en wat ik ook wel bijzonder vond is dat Lomani Chibamba, die heeft in 1956 James Baldwin ontmoet.
Dat wist
was
ik
ergens. En dat was een conferentie waar hij in Parijs met zwarte schrijvers en kunstenaars uit Afrika, die in Parijs gehouden werd en waar Baldwin toen ook geweest
wat
is.
Wat leuk.
Ja, ja. Ja. Ja, dus dat kwam ik zomaar ergens tegen.
Ja.
Ik denk dat we dadelijk op James Baldwin doorgaan. Maar eerst luisteren we nog even naar een derde stukje muziek. Dinosaur Junior, Going Home. Ja, je hebt ook twee boeken van James Baldwin vertaald.
Klopt.
Voor uitgeverij De Geus.
Ja.
Giovanni's Kamer, een prachtige roman. En de essaybundel Een Zoon van Amerika.
Ja.
Wat wil je hierover zeggen?
Nou, James Baldwin is voor mij persoonlijk een heel belangrijke schrijver, omdat ik toen ik een jaar of 18 was. Ik was ietsje ouder, maar in elk geval toen had De Bezige Bij een actie dat ze flyers uit een vliegtuig wierpen.
Ja.
En als je zo'n flyer vond en je ging ermee naar de boekwinkel, dan kon je gratis een boek krijgen. Dat was volgens mij om hun 50-jarig bestaan te vieren. Dus dat was begin jaren 90.
Okay.
En toen, zo heb ik eigenlijk James Baldwin leren kennen. Wat ook wel heel leuk is. En toen ik Giovanni's Room las, toen werd ik echt geraakt door hoe ontzettend mooi die man kon schrijven.
Ja.
En wat een geweldig liefdesverhaal dat is. Ook al loopt het volkomen verkeerd af.
Ja.
Nou goed, dat doen natuurlijk wel meer liefdesverhalen.
Eigenlijk is het een verhaal over de onmogelijkheid van liefde.
Precies, ja. Ja, maar het is wel zo'n diepe kijk in liefde en in wat er allemaal mis kan gaan.
Ja, en ook gewoon hoe gevoelens van de hoofdpersonage, hoe hij die beschrijft.
Absoluut. Ja. En dat zo ongelooflijk gelaagd is en ook verandert door het boek heen. En dat je ook als lezer nooit helemaal weet of je zijn gevoelens nu kan vertrouwen of niet. Maar dat komt ook, en dat merk je ook heel duidelijk, omdat hij zelf zijn eigen gevoelens niet begrijpt.
Ja.
En dat in een behoorlijk dun boekje, dat is echt, dat is waanzinnig om te schrijven.
Het is natuurlijk, hij, als een zwarte Amerikaan, is hij naar Frankrijk gegaan, naar Parijs. In de gay scene terechtgekomen. Ja. Maar hij was in Amerika al bekend als negerschrijver, negro. Zo heet het nou eenmaal. Maar.
Ja.
Over
de negro problem noemen ze dat.
Ja.
Hij heeft
en zijn uitgever wilde dit boek niet uitgeven, want de hoofdpersoon is een blanke.
Ja, klopt. En de uitgever was bang dat hij zijn bestaande publiek van zich zou vervreemden. Maar hij heeft er zelf over gezegd dat hij dacht dat het hem niet zou lukken om en het de negro problem, zoals hij dat zelf noemt, en biseksualiteit of homoseksualiteit in hetzelfde boek te kunnen verwerken.
Ja, en dit, we spreken over de jaren 50.
Ja,
dus
zeker,
zelfs nu is het soms moeilijk om daarover te spreken.
Precies, ja.
En toen al helemaal.
Ja, klopt.
En zeker in het Amerika, want hij was Amerika ontvlucht,
omdat
hij tegen slavernij is.
Ja, precies. Ja, dus dat is echt. Uiteindelijk is dat denk ik wel het hoofdthema in zijn boeken. Van het bestaan als zwarte in Amerika. In een wereld die enorm racistisch was. Mm-hmm. En wat dat betreft is Giovanni's Room dus ook wel een beetje een uitstapje van wat hij anders doet. Terwijl ik denk dat het. Het is een prachtig boek.
Mm-hmm.
Ja, dat is.
Ik lees het nou voor de tweede keer.
Ja.
Eigenlijk, David zou net zo goed een zwarte man kunnen zijn.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar omdat hij zo over gevoelens schrijft.
Ja.
Maar het is een witte man en dat staat ook in het boek.
Dat staat meteen op de eerste bladzijde duidelijk aangegeven. Ja. Ja. Ik denk inderdaad ook dat hij ook een zwarte man had kunnen zijn. Maar misschien niet in het Parijs van die tijd.
Nee, hoewel James Baldwin daar zelf ook rondliep.
Dat is zeker waar, ja, klopt. Ja.
Dus dat...
Giovanni's
Kamer wordt ook nu een queer klassieker genoemd.
Ja.
We zijn het net al. Dit boek is nog steeds heel actueel.
Ja. Klopt. Omdat het, het is natuurlijk, in theorie is het allemaal veel makkelijker, denk ik, om queer te zijn. Maar ik denk dat het in de praktijk, dat je nog steeds tegen allemaal moeilijkheden aanloopt. Mm. En wat ik vooral interessant vind, is dat het in Giovanni's Kamer helemaal niet gaat om de maatschappelijke moeilijkheden. Maar alleen om de moeilijkheden die de hoofdpersoon met zichzelf heeft.
Ja.
Met het accepteren van zijn eigen queerheid. En dat lukt hem uiteindelijk niet helemaal.
Mm-hmm.
En dat is heel fascinerend.
Maar dat is misschien ook wel het punt waardoor het nu nog steeds actueel
Precies,
is.
Precies, ja.
Het is niet gebonden aan de regels van die tijd.
Nee, het gaat niet over de samenleving. Het gaat echt over wat zich in hem afspeelt.
Uh-huh.
Ja,
en dat is... Ja, ja. Ik vind dat is heel mooi gezegd. Ja, en het is nu ook 100 jaar geleden dat Baldwin geboren is.
Klopt, ja.
1924.
Ja. Dus je hebt een hele revival gehad met programma's in het land. En mm-hmm. hij is inderdaad nog steeds heel actueel.
Mm-hmm.
Dus dat is heel leuk om te
zien. En uitgever De Geus heeft 4 boeken van hem heruitgebracht.
Klopt, ja.
Hey, want dit boek heb jij vertaald niet alleen, maar met Eefje Bos.
Klopt, ja.
Hoe is dat om met een ander te vertalen?
Nou, de samenwerking gaat heel goed. We gaan het volgende boek ook weer samen vertalen uit het Engels. Wat het leuke is dat je allebei sterktes en zwakheden hebt. Mijn grootste zwakheid is dat ik soms te veel mooie zinnen wil bouwen, waardoor ik...
Nou, dat vind ik geen zwakheid, eerlijk gezegd.
Nee, maar waardoor ik soms de nuance een beetje uit het oog verlies.
Ja.
En,
wat fijn als iemand meekijkt.
Precies, ja.
Ja,
ja. En zij is heel goed inderdaad in het heel nauwkeurig vertalen van alle subteksten en alle...
Mm-hmm.
Ja, dus wat dat, ja, dus het is een goede samenwerking. Ja.
Dus we kunnen nog meer verwachten van die samenwerking.
Ja.
En ook weer een nieuw boek wat je weer gaat vertalen.
Ja, klopt. We gaan nu Ngugi wa Thiong'o vertalen van de Keniaanse schrijver.
Ja, Keniaanse of Nigeriaans. Nou, in ieder geval...
Ja.
Het was ook ooit eerder uitgekomen.
Klopt, het is eerder vertaald in 1979, dus die moet geüpdate worden. Ja.
Ja, dit is het slot van het programma.
Ach.
Hartelijk dank voor het interview.
Leuk om hier te zijn.
En tot een volgende keer.
Leuk. Ja.
Grensgeluiden werd vandaag gemaakt door Hein van Kemenade met als studiogast Manique Sarkar. Techniek, Henk Schiering en Adrie Lips. De muziekkeuze was van Manique Sarkar.